Heere God, we willen u zo ontzettend danken dat we zo'n diep verlangen kennen om naar u te luisteren. En zo'n diep verlangen kennen om u te ontmoeten. Zo'n diep verlangen kennen om te veranderen naar het beeld van uw Zoon. Zo'n diep verlangen hebben om gemeente te zijn zoals u het wilt hebben, Heer, hoe u het in de gedachten had. Ik wil bidden voor deze morgen als we uw woord openen, dat we geïnspireerd mogen luisteren en met passie mogen spreken. Dat u deze ruimte vult met die Heilige Geest en dat onze harten bewogen worden. Ik wil u zo danken voor uw heiligheid. Dat u een heilig en rechtvaardig God bent. Dat we knielen vol ontzag voor uw heerlijkheid en dat het ons niet verteert, omdat we in uw Zoon Jezus Christus geborgen zijn. Wilt u spreken vanmorgen, vanmiddag, Heer, door onze harten? Dat bid ik u zo in Jezus' naam. Amen. Ik wil heel erg graag met u verder nadenken over die jaartekst die we zo hebben gebeden en hebben ontvangen. Die zegt, samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk leden. En de vorige keer heb ik het gehad over samen. En nu wil ik meer de nadruk leggen op het zijn. Weet je, we hebben zo'n uitdrukking. Als ik vanmorgen bijvoorbeeld stel dat de buurvrouw dat die naar buiten zou zijn gekomen en we stappen in de auto, Rietje en ik. En ze zou zeggen, waar gaan jullie naartoe? Dat zou ze niet vragen, omdat ze weet waar we naartoe gaan. Maar stel dat ze het vraagt, waar gaan jullie naartoe? Dan zouden we zeggen, we gaan naar de kerk. Ja, dat is een uitdrukking die ik zelf ook eigenlijk steeds zelf... En als ik op maandagmorgen in de auto stap en ze zegt, waar gaan jullie naartoe? Dan zou ik zeggen, we gaan wandelen. Of als ik naar mijn werk zou gaan, dan zou ik zeggen, ik ga naar mijn werk. En als je naar school zou gaan, dan zou je zeggen, ik ga naar de school. Maar weet je, die uitdrukking, ik ga naar de kerk, ik ga naar de gemeente, die kom je eigenlijk in de Bijbel niet voor. Want dat zie je hier ook. Het punt is namelijk, we zijn de kerk. Dat is een heel andere gedachte. Als ga naar iets als dat je zegt, ik ben het. Ik ben de kerk. Wij zijn de kerk. En door toch leeft bij ons de gedachte vaak van, we gaan naar iets toe. En dat kan ook iets in uw hart eigenlijk opwekken van dualisme, noem ik dat. Een dualistisch iets. Op zondag ga ik naar de kerk. Op maandag ga ik naar mijn werk. En dat kan met zich meenemen dat we op zondag een jasje aantrekken van hoe het zich hoort, hè, om te zijn. Ik zeg ook altijd tegen Rietje, ik hoop dat Jezus op zondagmorgen terugkomt. Dan vindt hij me op zijn best. Maar met het gaan naar en niet zijn in of zijn van of het zijn, krijg je zoiets van, in de kerk ben ik zo, op mijn werk ben ik zo, op de sport ben ik zo, in de school ben ik zo. En eigenlijk is het prachtig om te zien dat God naar ons kijkt en hij zegt, jullie zijn. Het gaat niet over wat jullie doen. Het gaat niet over de activiteit. Terwijl die activiteit, die ga ik wel benoemen vanmorgen met u. Ik zal ook een stukje zo dadelijk lezen. Maar het gaat eigenlijk om het zijn. Wie zijn wij? We zijn het lichaam van Christus. En het gaat niet om het doen. Dat doen komt eruit voort. En ik wil zeg maar met u nadenken over van hoe doe je dat dan nu praktisch, kerk zijn? En ik wil met u lezen Handelingen 1 en Handelingen 2, zo bekend gedeelte, en dan met u daarover nadenken. En dan het heel kort bijbrengen. In Handelingen 2, vers 41 tot 47, dan is die preek geweest. De Heilige Geest is uitgestort. En de preek van Petrus is geweest. En die mensen die vragen, wat moeten we doen om behouden te worden? En dan zijn er zeg maar heel veel, 3000 mensen aanvaarden dat. Er staat er, en zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En ze volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En ze loofden God en vonden genade bij het hele volk, bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Als je deze activiteiten in Handelingen 2 eens onderstreept, ik heb me dat eens eigenlijk de werk daarvoor gedaan en dat eens op een sheet gezet, dan is het heerlijk om eigenlijk te zien waar de werkwoorden liggen en wat die gemeente eigenlijk doet om vorm te geven aan wie ze zijn. Dus dat zijn ze niet, maar dat is een gevolg van wie ze zijn. En het belangrijke is eigenlijk om te zien, als je dus kijkt in vers 41, mensen over Jezus vertellen. Ik heb daar een tabel van gemaakt. Mensen over Jezus vertellen. Dan diegenen die het woord aanvaarden, die werden gedoopt. Dat was het onderwijs van de apostelen, wordt er geschreven. Dan ze trokken samen op. Dan was er het avondmaal, ze braken het brood aan huis. Dan was er gebed, waren mensen die samenkwamen om te bidden. Ze deelden met elkaar en gaven voor het werk. Samen aten ze met elkaar en ze hadden een enorme blijdschap. Er waren bijeenkomsten in kleine groepen thuis en grote vieringen in de tempel. Er was aanbidding en er was vermenigvuldiging. En weet je, als je dit kunt samenvatten, heb ik het samengevat in drie dingen. Daar kom ik ook regelmatig op terug. En een gezonde gemeente om te groeien, zeg maar, naar die volwassenheid en hoe een gemeente functioneert, dat kun je eigenlijk in drie gedeeltes zo bijzonder. Ik wil altijd iets samenvatten, zodat ik het zelf onthoud en dat ook voor u echt onthoud. Want die 12 activiteiten, die onthoud je niet zomaar. Of je moet de teksten van buiten leren. Maar het eerste is zo dat die gemeente die is naar boven gericht. Die is naar de Heere God gericht. In aanbidding, in het avondmaal, in het dagelijks bidden, de bijeenkomsten in kleinere en grote groepen. Naar boven gericht. Die gemeente die is naar binnen gericht. Namelijk ze delen met elkaar, ze eten, ze ontspannen, ze doen leuke dingen. Ze helpen elkaar op weg met God en ze leren echt open te zijn om hun hart te delen. En deze gemeente is ook naar buiten gericht. Naar anderen over Jezus te vertellen, nieuwe christenen dopen en andere plaatselijke gemeentes stichten. En nu is er een groot gevaar. En dat gevaar is namelijk, je kunt deze lijst voor de christengemeente kun je nemen en dan gaan we afvinken. Dan zeggen we vertellen over Jezus, we dopen mensen, we vieren avondmaal, we geven onderwijs, we komen samen voor te bidden, we delen met elkaar en je vinkt het lijstje af. En toen ik dit gedeelte zo aan het lezen was en overdenken was, kwam er echt een enorme heilige onrust. En daar wil ik u vanmorgen iets over, of van vanmiddag iets over vertellen. Over die heilige onrust die er in me is. Want het is zo dat als je dat lijstje afvinkt, dan mis je namelijk alles. Want een lijstje, dat is een gevolg van. Weet je, dat is niet het doel. Dat is wat ze aan het doen zijn. Maar het komt voort uit wie ze zijn. Wie ze zijn. Je hebt altijd gevolg en je hebt een oorzaak. En de oorzaak hier is dat ze de heerlijkheid van God hebben ontmoet in Christus. Dat ze samen een gemeente eigenlijk vormen. En dat ze dus in feite daardoor samen zijn en die dingen eigenlijk ontwikkelen. Dat die activiteiten, dat is echt zeg maar een spiegel van wie ze zijn. En dan zie je eigenlijk dat er iets gebeurt als het gaat over van binnen. Ik wil met u even kijken, omdat ik zal over het naar boven gericht zijn, zal ik een andere keer uitgebreid spreken als het gaat over de priesterlijke dienst in de gemeente, het priesterschap. Maar ik wil nu twee dingen eigenlijk noemen die echt heel erg nauw met elkaar in samenhang zijn. En dat is namelijk in samenhang zijn van het naar binnen gericht zijn en naar buiten gericht zijn. Daar wil ik met u over nadenken. En het mooie is eigenlijk, als je ziet naar die eerste gemeente, dan staat er in Handelingen 4, staat er in vers 35, want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want alle die landerijen en huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld naar wat dat men nodig had. En wat eraan vooraf gaat, is namelijk handelijk in 4 vers 32. En er staat, en de menigte van hen die geloofde was één van hart en één van ziel. En weet je, de kracht van die gemeente was, die intense kracht over die liefde van Christus kwam tot uiting. En u kunt het zich niet voorstellen, maar het is zo bijzonder dat er staat, niemand had gebrek. Zowel, ik ben ervan overtuigd, dat het natuurlijk te maken heeft met immateriële zaken, met materiële zaken, maar ook met immateriële zaken. Dat mensen zo met elkaar één van hart en één van zin zijn, dat ze de uitdrukking geven aan samen gemeente zijn, dat er niemand te vinden was die gebrek leed. Ik denk, wat is dat toch een geweldige uitdaging? Ik zal zo dadelijk zeg maar op de diepe laag daarvan komen, want dat is zeg maar een gevolg van iets. De diepe laag van niemand had gebrek. U moet zich eens voorstellen dat hier in de gemeente niemand is die gebrek leidt. Ik koester dat. Ik koester dat. Dat we zo open zijn dat je dus ook echt samen kunt spreken over wie gebrek heeft. Dat hoef je niet algemeen zeg maar te doen. Dat zijn diakenen, hebben we aangesteld, om daarover te spreken. Maar dat je met je nood, dat je komt en zegt van niemand heeft gebrek. Dat we daarom bekend staan. En dan staat er, want ze waren één van hart en één van ziel. En dit principe, wat ze hier eigenlijk, en nu gaat het eigenlijk om de kern van wat ik wil zeggen, wat ik nu ga zeggen, en ik ga dat verder uitwerken. Het bijzondere is eigenlijk wat je hier ziet in Handelingen 4, en Handelingen, zeg maar in Handelingen 4, dat is het principe dat ze één van hart en één van ziel zijn en dat er velen werden toegevoegd. Er is een verbinding tussen één van hart zijn, één van ziel zijn, hoe het binnenuit ziet. Hoe het binnenuit ziet, heeft gevolgen voor hoe dat wat buiten gebeurt. En dat is niet logisch. Ik zal u ook zo dadelijk zeggen dat ik daar echt grote moeite mee heb, dat dit voor mij niet logisch is. Misschien is het goed als iemand op dat kindje even let. Ik weet niet wie dat is, dat je haar even op de schoot neemt. Is er iemand, vader of moeder van het kindje? Of haar even brengt naar waar andere kinderen zijn. Maar het is zo dat als je dus kijkt naar dat ze één van hart zijn en één van ziel, en dat zijn uitwerking heeft naar buiten, is dit het principe wat Jezus eigenlijk aangegeven heeft en waarvoor gebeden heeft en waar we vorig jaar, de hele jaar bij hebben stilgestaan. En dat is namelijk het gebed van Jezus over Johannes 17 vers 21, waar staat, opdat ze één zullen zijn zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En deze eerste gemeente, die had de diepte daarvan te pakken. En we hebben er een heel jaar over gesproken. En ik had eigenlijk het gevoel van, deze week, heb ik nu, Miel, heb je nu de diepte daarvan echt gepakt? Eerstens, wat me echt diep raakt, is het woord zoals. Het woord zoals. Dat er op dat alle één zijn, zoals uw vader in mij en ik in u. Zoals. Dat God, dat de Heer Jezus bidt voor een gemeente, voor een plaatselijke gemeente, één van hart, één van ziel. Zoals hij één is met de Vader. En het gevolg daarvan is, van die eenheid, en je ziet dat in die eerste gemeente, niemand had gebrek. Ik zal zo dadelijk ook laten zien dat ze wel bekend waren in de omgeving, in de hele stad. Heel Jeruzalem sprak erover, wat daar zich eigenlijk manifesteerde. Dat die één waren zoals de Vader en de Zoon. En de uitwerking was dat er dagelijks mensen werden toegevoegd. De uitwerking van die eenheid en van die broederliefde is dat er, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Nou, toen ik daarover nadenken was, toen dacht ik, dit is niet logisch. Ik kan dat niet als logisch zien. En weet u waarom dat ik dat niet als logisch zie? Als ik het heb over dat mensen tot geloof komen, als ik het heb over dat mensen, zeg maar, Jezus leren kennen, dan denk ik aan het uitleggen van Gods woord. Dan denk ik aan preken. Dan denk ik aan een pijlercursus. Dan denk ik aan onderwijs. Dan denk ik aan wonderen en tekenen. Dat mensen die blind zijn gaan zien dat je de bril kunt in de prullenbak kan gooien. Dat je de kruk kunt verbranden. Dat je gaat lopen. Dat de rollators allemaal weg. En dat we daarmee bekend staan. God doet wonderen en tekenen. En dat we de behoefte hebben van dat mensen bevrijding ervaren. Dat we, zeg maar, dat ze kunnen gaan lopen. Ik hoop dat bekende Nederlanders tot bekering komen. En dat ze een getuigenis geven op de televisie. God verandert mensen. En dan echt een van de iconen uit de sportwereld. Of van de mensen die in het entertainment bezig zijn. Ik heb een gedachte dat op deze manier God werkt. Dat dat naar buiten is. Begrijpt u dat? Denken we niet zo? Denk je niet de eerste instantie aan activiteit? Aan preken? Aan getuigen? Dat we getuigen zijn? Dat we naar buiten gaan en getuigen? Dat we op de markt staan? En dat is natuurlijk hartstikke goed. God heeft ook gezegd dat we naar buiten moeten. Maar wat hier in deze eerste gemeente eigenlijk gebeurt is dat mensen, zeg maar, zo één zijn, die eerste gelovigen zo leefden in eenheid, dat als daar iemand binnenkwam, dat hij gewoon hem de adem werd ontnomen, dat hij zei van, zo'n liefde heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Zo'n eenheid heb ik eigenlijk nog nooit ervaren. Hier is geen gebrek. Hier staan mensen op de bres. Ik kan er zo ontzettend van genieten. Bij Pieter, daar waait de schuur om. Niet dat ik daarvan geniet, Pieter. Want dat is een grote zorg. Maar dat er dan op de Kampvuur-app gevraagd wordt van, kan iemand me helpen? Dat andere mensen, ik zag op een gegeven moment een foto voorbij komen. Toen was de schuur net plat. Toen was Ger, die was aanwezig en die stuurde wat foto's. Dit is bij Pieter gebeurd. Dat raakt mijn hart. Dan denk ik, dit is iets van de kern van gemeente zijn. En als mensen daar dan aan bouwen zijn op zaterdag, die hebben dan de rotzooi, zeg maar, de puinhopen opgeruimd. En daar komen andere ongelovige mensen en die zeggen van, hebt wel snel hulp op zaterdag, dure pret. Nee, dat zijn mensen van de kerk. Komen we helpen. Doen ze dat zo? Ja, zo gaan we met elkaar om. Weet u, iets wat binnen is, wat van binnen is, dat heeft eigenlijk ook zijn uitwerking van wat buiten is. Wie ze waren, dat kwam tot uiting. En wie ze zijn, kwam tot uiting in wat ze deden. Die lijst van 11 activiteiten is een afspiegeling van wie die mensen waren. En als je daarmee in aanraking kwam, als je daarmee zeg maar in die samenkomst kwam, of je kwam in aanraking met diegenen die de kerk waren, niet die naar de kerk gingen, maar die de kerk waren, dan kreeg je iets mee te maken wat er stond, wat er staat in 2 Korinthe 2, vers 15 en 16. Daar staat, en God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen, en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, voor hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar voor de eerste een levensgeur, die leidt tot het leven. Als je met deze mensen in aanraking kwam, dan was er een geur. Dat was een geur van de kennis van God. In de zin van kennis van God, dat was een visitekaartje dat ze de heerlijkheid van God kenden. Dat ze omgang met God kenden. Ze wisten, zeg maar, het gaat er niet om dat je veel over God kunt vertellen, maar dat er een relatie was met God. En het bijzondere is dan, als die geur, die had dan de volgende kenmerken, dat was voor de ene groep, was het een geur ten leven, en dan voor de andere groep, voor de niet-gelovigen, was het een doodsgeur, een lijkgeur. En hoe moet je dat zien? Dat is een uitdrukking die Paulus eigenlijk gebruikt. Wat hij daarin gebruikt is eigenlijk het beeld van zeg maar de overwinning van de Romeinse soldaten als ze een stad hadden ingenomen. En ze kwamen dan met de krijgsgevangenen terug naar Rome. Dan werden ze bejubeld en dan was er wierook. Ze werden bewierookt. Daar komt die naam van, denk ik, vandaan. Iemand bewierroken. En voor die soldaten rookt die geur van die wierook als van de overwinning. Dat was leven. Ze hadden het gedaan. Ze hadden gewonnen. Ze hadden overwonnen. En ze hadden krijgsgevangenen gemaakt. Maar voor die krijgsgevangenen die werden meegevoerd, was dat een geur voor de dood, van de dood. Ze wisten, nu zal ik, het oordeel zal over me komen. Daarom gebruikt hij deze term. Hij gebruikt wel vaker termen uit, zeg maar, uit het leger. En dan zie je eigenlijk dit gebeuren, als je met deze mensen in aanraking kwam, dan was het zo dat er een geur van uitging. Een geur van leven. Maar een geur van leven, dat wil eigenlijk zeggen, als je kennis van God hebt, dat dat ook, zeg maar, betekent dat als je Christus niet wil aannemen, dat je het ook met het oordeel te maken kreeg. Ik had een tekst overgeslagen, die gebruik ik nu, dan moet je even terug. In Handelingen 5, vers 13 en 14, daar staat die enorme spanning. En van de anderen durfde niemand zich daarbij hen aan te sluiten, maar het volk had grote achting van hen. En er werden er steeds meer toegevoegd, die in de Heer geloofde, menigte van zowel mannen als van vrouwen. Hier zie je een enorme spanning. De ene spanning is van de andere, die ongelovigen, durfde niemand zich aan te sluiten. Maar er was wel grote hoogachting, want ze zeiden, wat is daar gaande? Dat is geen gebrek, die liefde die er is onderling. Dus, maar als je daarbij gaat horen, dan is dat ook iets waar je dus, zeg maar, je aan verbindt, waar je... Dat kost wat. En ze wisten, dat kostte je eigen leven. Je moest Christus echt aanvaarden als je Heer. Dat kost wat. En aan de andere kant zie je dat er steeds meer mensen werden toegevoegd die in de Heer geloofden. Een grote menigte. En dat kwam door die geur. Dat kwam doordat ze een brief waren. Dat is een andere uitdrukking. Een brief van Christus. 2 Korinthe 3, vers 3. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Als je met die mensen in aanraking kwam. Ik hoop en ik bid dat als mensen met de leden van de christengemeente te maken krijgen. Dat je kerk bent. Niet naar de kerk gaat. Op maandag, op school, of op je werk, of thuis, bij de buren. Dat ze iets proeven, iets geuren. Dat ze die brief zien, een brief van Christus. Wat betekent dat we een hele bijzondere afzender is dat. Je bent een brief die door een bijzondere persoon, door de Heere God, zelf zijn Zoon, bent gezonden. Ik bid ook dat Hans en Judith echt een brief zijn van Christus, en dat zullen ze zijn dat ter plekke. Ondertekend door de Heere Jezus. Een geur verspreiden van leven bij de gelovigen. Maar die geur, die kun je ook, moet je, zal ook in de week, zal dat ook, zeg maar, als je kerk bent, dan zal die geur, die zal met je meegaan. Die brief, die zul je zijn. Dat zal gelezen worden. En dat betekent, daar zal op gereageerd worden. Door mensen die er niks vanaf willen weten. En anderen die het omarmen. Ik heb een dagboek, het jaar 2000, ik schrijf veel in de dagboeken zoals je inmiddels weet, want ik begin, hoe ouder ik word, ga ik misschien wat meer citeren uit mijn dagboek. En het jaar 2000 was een heel bizar jaar voor ons als gezin en in de gemeente. Grote moeite op mijn werk, met mijn gezondheid. Het was een jaar wat ik eigenlijk als het jaar 2000 noemt, dan kan ik je daar een heel verhaal van vertellen. Ik schreef een mail naar vrienden van ons in België. En toen ik alles had opgeschreven, gewoon om het zelf te verwerken, toen schreef hij ons een mail terug. En toen schreef hij: geliefde Milan Rietje, wat ben ik blij dat jullie het geloof hebben behouden. Er was wat ik nu ga voorlezen, er was geen enkele aanleiding toe om dat in mijn dagboek te schrijven. Ik bad op 28 september 2000 voor deze gemeente. En ik schreef in mijn dagboek, het gebed heb ik opgeschreven, dat lees ik u voor. Ik bad toen: Heer, 18 jaar geleden, Heer, ik bid voor een gemeente die mensen wint voor Jezus Christus. O Vader, ik bid waar mensen verzorgd en gekoesterd worden om zo op te groeien tot discipelen en hun plaats innemen om u en de gemeente te dienen met hun gaven. Een plaats van innige gemeenschap en diepe liefde. Waar u, Heere God, aanbeden wordt en de Heer Jezus daadwerkelijk in ons midden is. Ik koester dat al lang. Ik weet ook dat God, Rietje, mij daarvoor geroepen heeft. Ik koester dat. Dit is een visie, is de brandstof om door te gaan. We hebben veel gelaten, we hebben veel gedaan. Uit liefde voor Hem. Weet u kunt me geen groter plezier doen als u mij een compliment wil maken. Dat is misschien erg gevaarlijk wat ik nu zeg. Maar als u mij een compliment wil maken, moet je iets moois of rietje zeggen. Kun je met me raken, diep raken. Ik begon al heel vroeg in onze bekering te zien wie de bruid was. We kregen vrienden van de vergadering. De vergadering heeft heel veel kennis en heel veel wijsheid over wie Christus is en wie de gemeente is. Deze broeders die hebben me geleerd over de bruid, over het lichaam van Christus, over hoe die bruid en hoe die geliefd is, hoe de gemeente geliefd is in de ogen van de Heer Jezus. Toen waren we 4, 5 jaar, zeg maar, dat doet er niet toe hoe lang dat er geleden, misschien 8 jaar bekeerd. En toen begon ik die parel te zien. Want tot die tijd ging het over mezelf. Maar toen begon ik die parel te zien. Dat is misschien 20 jaar geleden. En toen ging ik dat koesteren. En toen kwamen we in deze gemeente. En toen zag ik, Heer, dit wil ik. Ik wil me daarvoor inzetten. En weet je, ik begin, daarom spreek ik er nu ook over, de contouren te zien, schaduwen ervan te zien. Ik zie mannen en vrouwen in de gemeente die dezelfde passie hebben, die dezelfde passie krijgen. En ik wil eigenlijk heel erg graag, en dat koester ik ook zo ontzettend, ik wil me echt ervoor inzetten en me naar uitstrekken dat wat in Nederland eigenlijk gedacht wordt, dat zoiets in Limburg niet mogelijk zou zijn. Een bloeiende gemeente, datgene wat ik hier heb geschreven en gebeden in 2000. Waar sommige mensen denken, ja dat... Als ik daarover spreek, dan zeggen ze, ja, mooie wens. Zou iedereen zich wensen. Ik hoor ze denken, ik kan het niet geloven. Dat zoiets in Limburg zou kunnen gebeuren. En ik bid ervoor dat van binnenuit gebeurt het. Weet je, hoe wij met elkaar omgaan. Hoe wij vreemdelingen opvangen. Hoe wij met het gebrek, als er iemand gebrek leidt in de gemeente, hoe we daarmee omgaan. Dat is een gevolg van wie we zijn als kerk. Wie we zijn in Christus. Dat we die heerlijkheid eigenlijk hebben ontmoet in zijn Zoon. En dat we zicht hebben dat kerk zijn, dat dat iets te maken heeft met de bruid van Jezus, het lichaam van Hem. Hij het hoofd. Zijn tempel. Waar Hij woont. En als je dat eigenlijk gaat zien en gaat zien dat mensen daarin het grootste pastoraat, zie ik zelf. Soms helpen we mensen even in een crisis eroverheen. Maar dat is niet het pastoraat wat er gebeurt. Het pastoraat, de herderlijke zorg gebeurt. Ik zie mensen meer genezen en veel meer genezen in de gemeente. In de gemeente. Als ze in het leven van de gemeente gaan meegaan doen. En dat ze mee in de kringen komen en dat ze vriendschappen krijgen, dat er geluisterd wordt, dat er voor hun gebeden wordt. En dan zie je, dat is een langzame, gestage weg. Maar als ik naar mensen kijk die hier naar binnen zijn gekomen, de meeste van jullie, daar hebben we een ontmoeting mee gehad. Eigenlijk met iedereen die zich aansluit. En vaak is het traject geweest dat er moeilijkheden waren, dat mensen naar ons toe kwamen en hulp nodig hadden. En dan hebben we die hulp ook gegeven, samen met anderen. Maar toen ze zich aansloten in de gemeente en van het gemeenteleven gingen genieten, toen zag je deze mensen opbloeien, zag je ze genezen, zag je ze in het gezin, dat ze hun waarde weer opnieuw terugkregen. Dat ze zeiden, ik mag er zijn, ik ben aanvaard, ik ben vergeven, ik word gekoesterd, ik ben geliefd. Als iemand binnenkomt en dat ziet, dan zegt hij, dit is bovennatuurlijk. Dit is Daar moet een God bestaan. Dit kan niet, dat mensen dat uit zichzelf persen. En weet je, toen ik dat, zeg maar, dat beeld, dat heeft, daarmee sluit ik eigenlijk af van die diepe gemeenschap, die brandstof die ik er steeds eigenlijk uithaal. Wat heeft die heilige onrust nu ermee te maken? Weet je, als je kijkt naar Handelingen 2 en je ziet dat er dagelijks mensen worden toegevoegd en je ziet dat ze één van hart zijn en één van ziel en je kijkt terug op 30 jaar bediening, dan zie je dat we daar heel veel nederlagen hebben geleden. Dan zie je eigenlijk dat er heel veel strijd is geweest. Moeite, oneenigheid. Helemaal geen één van hart. Helemaal niet één van ziel. En dan zou je eigenlijk, als je daarop terugkijkt, dan zou je kunnen zeggen van, dat drukt me te neer. Het tegendeel is waar. Tegendeel is waar. Drukt me niet te neer. Weet je, die heilige onrust, als ik lees wat dit woord eigenlijk geeft, die heilige onrust is eigenlijk, het is mogelijk. Het is mogelijk. Als ik dan terugkijk naar de nederlagen, één ding heb ik me als principe gemaakt in dit leven, en dat is, ik kan een nederlaag leiden. Dat is waar. Maar de oorlog, die is gewonnen. Die is aan het kruis gewonnen. Ik kan af en toe een nederlaag leiden. Maar als ik dan zie die heilige onrust in mij, dat is dat ik eigenlijk zie van, Heer, dit is uw visie. Dit is de visie wat u heeft. En ik wil kijken met uw ogen hoe uw gemeente ziet. En daar wil ik me in geven, op de plek die u voor mij bereid hebt. En dat is oudste zijn in deze gemeente. Hebben we niet gezocht, heb ik ook niet, zeg maar, gewild. Vaak niet. Er zijn periodes geweest in die 30 jaar dat ik tegen de Heere God zei van, Heer, als u iemand anders hebt, graag. Maar je liet het bij ons. En ik wilde daarin trouw zijn. En die brandstof, dat is mijn liefde voor Christus. En de liefde van Jezus Christus voor zijn gemeente. En om te kijken met zijn ogen. En weet je één ding, en daar sluit ik me af, heb ik ook geleerd. Echt geleerd in die 30 jaar. Ik heb dingen geleerd en dingen afgeleerd. Als Jezus bidt en hij zegt dat we zoals die eenheid, zoals de Vader en de Zoon. En het gevolg daarvan is dat mensen tot geloof komen. Dat mensen gaan erkennen dat Jezus Heer is. Dan gaat dit tegen men, aan de ene kant denk ik dan, is dit mogelijk? Zoals, Heer, zoals u en de Vader, is dit mogelijk? In mij zegt een stemmetje nee. Dit is hier niet mogelijk. Misschien straks. Hopelijk straks. Zeker weten straks. En Heer, hoe is dat met die verbinding tussen die eenheid onder ons en wat dat voor buiten werkt? Heer, dit is toch niet logisch. Dan heb ik één ding geleerd. En dat is dat het niet erop aankomt dat ik dingen logisch vind. Dat het er niet op aankomt of ik dat nu met mijn verstand kan beredeneren. Ja, zelfs is het soms zo dat ik in de Bijbel heb ik soms gedacht van, eigenlijk zou het anders kunnen zijn. Als ik iemand anders iets uitleg over het huwelijk en over samenwonen, dan krijg ik iedere keer het antwoord dat ik uit de middeleeuwen ben. Dat klopt. Maar weet je, het punt is dat de norm ben ik niet. De norm is ook niet mijn denken. Wat ik geleerd heb is, als ik er anders over denk, als dit woord, dan zal ik mijn denken moeten veranderen. Want dan denk ik verkeerd. Dan trek ik de verkeerde conclusies. En met gemeente zijn kom je dat vaak tegen. Met gemeente zijn, allemaal kreupelen, allemaal geslagen, naar alle mensen die eigenlijk, zeg maar, iedereen heeft iets. Iedereen is gebroken, iedereen kent zijn zonde. Iedereen komt hier en komt hier binnen en is geslagen. En hoe wil je nu van al deze mensen die zo gebroken zijn een eenheid maken? Dan zegt God, ik doe dat. Ik doe dat. Dat is zo indrukwekkend. En ik wil u echt uitdagen, waar u ook staat, of u nu pas tot geloof bent gekomen, of lang tot geloof bent gekomen. Het is zo heerlijk om met een visie te kijken hoe God de gemeente ziet. Het is zo heerlijk om aan iets groots deel te nemen. Ik vind het geweldig, ik zei dat tegen Johan ook. Ik heb een baan gehad, ik werk er nu nog steeds, was er heel erg goed in. En het zou best kunnen zijn als ik daarin door zijn was gegaan, dat ik nu met mijn 65ste, met een gin tonic, groot huis en een groot zwembad, in de tuin had gelegen. Niet hier, ergens anders, waar de zon schijnt. Ik moet er niet aan denken. Waarom niet? Dan had ik mijn roeping gemist. Dan had ik gedacht van, Heer, is dit het nu met mijn leven, met Rietje en gin tonic te drinken aan het zwembad in de zon? Is het dit nu? Ik wist dat het anders zou moeten zijn gegaan. En ik ben God dankbaar dat we die besluiten hebben genomen. En dat we nu echt mogen wandelen in de centrum van zijn wil. Soms ga ik eruit natuurlijk, maar ik weet wel dat ik met de dingen bezig ben waarvoor God ons geschapen heeft. En als ik u iets als zegen wens, dan is het dat. Om met de ogen van God te gaan kijken naar de gemeente, om het te zijn, om kerk te zijn. En datgene wat daar gebeurt, om ons daar nou uit te strekken. Ik wil graag samen met u even stil zijn. Misschien dat we een lied kort spelen, dat we dan naar luisteren.